Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Atenhartog voor ons voor zou gaan. De kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 3 mei zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur kandidaat M. Diepeveen voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 6, vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen van Psalm 98, vers 4. Een psalm die uitziet naar de komst van Jezus. Hij komt om de aarde te richten. In verbondenheid met de kerk van de Reformatie willen wij deze middag belijden vanuit de Heidelbergse catechismus, zondag 17. En die gaat over het nut van de opstanding van Christus. Daar zullen wij vandaag ook bij stilstaan. Er worden drie dingen genoemd, vooral de derde. Dat is waar de preek over zal gaan. Dus zondag 17, vraag en antwoord 45. Daarna zullen we zingen, psalm 21, vers 4. Dat moet u maar zingen met het oog op de Heer Jezus. Hoe Hij voor de troon van God de Vader kwam. En van Hem het eeuwige, het onvergankelijke. Het leven wat niet voorbij gaat, heeft begeerd en gekregen. Maar eerst belijden wij met de Reformatie wat nut ons de opstanding van Christus. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Door zijn leven kunnen wij delen in zijn zaligheid. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Omdat Hij leeft, is er ook in dit leven hier op aarde iets te zien van dat nieuwe leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, een zekere garantie van onze zalige opstanding. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere openen, bidden wij Hem om de opening van ons hart door zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, God de Vader, Jezus Christus, Heilige Geest, U die leeft, eeuwig en altijd. U die nu regeert, U die dat laat zien, doordat mensen mogen gaan delen in de zaligheid die U verdiend hebt. U die door de prediking, door het woord, de zaligheid uitdeelt, zodat mensen ook vandaag door het geloof gaan delen in de vergeving van de zonden. U die leeft. En door uw leven is er levenskracht. Is er wedergeboorte. Kunnen mensen die dood zijn van zichzelf opnieuw gaan leven. Wekt u mensen op. Geeft u hen een nieuwe geest, een nieuwe kracht om u te dienen. Heren, wij danken u daarvoor dat u leeft. Heren, en laat ons erin verbonden dat u leeft en dat er daarom ook een kerk kan zijn. Het levende bewijs van dat u leeft. Dat mensen het verlangen krijgen om u te dienen, om naar de kerk te gaan. Om anders te leven dan zoveel mensen om ons heen. Maar Heere, geef ons dan ook vandaag het onderwijs wat er nog meer ligt in uw opstanding. Het eeuwige leven, de opstanding, ook al zouden we sterven. Ook al zijn we mensen kwijtgeraakt door de dood. Maar hen die in Christus ontslapen zijn, wacht hetzelfde lot als wij die nog leven. Heere, laat het troost zijn. Laat ook deze preek de praktijk zijn van de oproep in dit woord. Vertroost elkaar met deze woorden. Heere, laat deze plek vervuld zijn met u en met uw eigen woord. En open ons hart voor het onderwijs wat u hebt laten opschrijven. En wat nu mag verkondigd worden. Wij bidden u dat, Heere, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, Jezus zelf zei eens: ik ben de opstanding en het leven. Dat zei hij bij een graf. Hij zei: wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En de uitwerking daarvan, de praktijk daarvan, die lezen wij vandaag in 1 Thessalonicense 4. Hoe zit dat? Dat al sterf je, dat je toch mag leven. Daar gaat het over vandaag. De opstanding en de dood. Al ben je gestorven. En we mogen vandaag stilstaan bij heel concrete woorden die Jezus zelf heeft gezegd. Wij lezen 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18. Daar spreekt het woord toen in Thessalonica en nu hier in Schiedam het levende woord: maar ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen, meevoeren met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen die dan opgewekt zijn, opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij staan vandaag stil bij de belofte, een belofte van de opstanding van Jezus. We leven in een tijd na Pasen en dan is het goed om met elkaar na te denken over: wat is nou de troost, wat is nou de waarde van dat Jezus leeft? En hier laat Paulus het zien. De waarde daarvan is dat we altijd bij de Heere zullen zijn. Kort gezegd dus, als thema opstandingsbelofte, dubbele punt, altijd bij de Heere zijn. We volgen daarbij de tekst. Zeker met dit soort thema's moet je voorzichtig zijn. Voorzichtig, maar ook beslist. Als het gaat om het woord zelf. Ik volg de tekst en dan houd ik 4 punten over. Als eerste staan we stil bij de aanleiding. In vers 13. De aanleiding van dat Paulus het woord dit bespreekt. Als tweede staan we stil bij de opstanding. Dat is vers 14. En vervolgens gaat Paulus verder met wat daar de uitwerking van is. Wat zijn de gevolgen van Jezus' opstanding? Vers 15 tot 17. En hij besluit met de oproep in vers 18. Troost elkaar. Dus 4 punten: aanleiding, opstanding, uitwerking en de oproep. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan wij met elkaar zingen. Wij gaan zingen van Psalm 50, vers 1 en 2. Het is ook zo'n psalm die gaat over de komst van de Heere Jezus. Hoe Hij komen zal. Ook in de psalmen zie je eigenlijk al heel concreet hoe Jezus terug zal komen op de wolken. 50, vers 1 en 2. Gemeente, na de preek zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, vers 12, na de preek. Gemeente, het is een moeilijk thema. De dood. Het is teer. En dat werd net ook in de consistorie gezegd. Dit roept wel wat op. De dood. Misschien dat je er wel weer aan herinnerd wordt. Aan degene die je kwijt bent geraakt. Of misschien is het nu wel juist die periode. Dat die datum, die sterfdatum, weer voorbij komt. En dan een preek over de dood. Wat is dat eigenlijk? De dood. Denkt u er wel eens over na? Wat betekent het om te sterven? En waar leidt de dood heen? Of is de dood nou eenvoudig het eindstation? De eindbestemming? Dat er niks meer nakomt? Hoe denkt men in onze tijd? Hoe denkt uw buurman? Hoe denkt je buurvrouw? Hoe denkt je klasgenoot over de dood? Nou, afgelopen week is er iemand, een bekende Nederlander, is overleden. Jade Kops, 19 jaar. Ze had een heel bekend kanaal op Instagram. En dat heette volgens mij Leven met Kanker. En afgelopen week is ze, terwijl ze 19 was, overleden. Als je wil weten hoe de wereld, hoe mensen om je heen denken over de dood, dan ga eens naar dat bericht en lees dan alle reacties eens. Zomaar een reactie van een bekende zangeres, Maan. Ze zei, vanavond als het laat is, als het donker is, dan loop ik naar buiten en dan ga ik op zoek naar die nieuwe ster. De nieuwe ster. Want als Jade overleden is, dan moet er wel ergens een nieuwe ster zijn gaan blinken. Want een mens sterft en wordt een ster. Ik heb het ook met mijn buurman meegemaakt. Toen hij zijn vader kwijtraakte. Toen zei hij, kijk eens omhoog. Hij zei, ik denk dat dat mijn vader is. En ik vroeg hem, waarom denk je dat? Waarom denk je dat mensen veranderen in een ster? Hij zei, ja, dat weet ik niet. Maar je moet iets hebben. Je moet toch iets hebben om aan vast te houden. Je moet toch een beetje hoop hebben. Hij besefte eigenlijk in dat hij dit zei, dat het een troost is die geen inhoud heeft. Dat het holle troost is. Dick Swaap, een van de grote wetenschappers van onze tijd in Nederland, die is heel eerlijk. Die pelt het af. Die zegt, je kunt mooie dingen zeggen over de dood, maar eigenlijk uit alles blijkt in onze maatschappij, wij zijn als dood voor de dood. We verbloemen het met een mooi beeld, maar we denken er nooit over door. 2000 jaar geleden waren ze daar nog veel beter in. In gewoon eerlijk de feiten onder ogen zien. De feiten zoals men dacht. Daar in de straten van Thessalonica, daar werd de dood beleefd in al zijn rauwheid. Dood is dood. De dood is dat je plotseling weggerukt wordt. Dood is eigenlijk je beste kans missen. De dood is terugkeren naar het niets. Er is een van de brieven is teruggevonden uit die tijd en daar komen we een rouwende vader tegen. Een rouwende vader die zijn kind schrijft. Liefste kind, je bent weg bij mij. Dood. Weggerukt. Voor je tijd, voordat je bloei kwam. terwijl je mij achterlaat, alleen en gebroken. Als je op een begraafplaats in die tijd rond zou lopen, dan zou je het zien aan de grafschriften. Wat is nou de verwachting als iemand sterft? Je wordt zomaar direct aangesproken. Een van de graven, het is ingekerfd, dus na 2000 jaar nog steeds te lezen. Dat roept je toe en er staat, wij zijn niets. Dus als je hier komt, wij zijn niets. Zie, lezer, laat dit je les zijn. Laat dit zijn waarmee je weer naar huis gaat. Zie, lezer, hoe snel wij sterfelijken terugkeren van niets naar niets. In die tijd was men eerlijk, holle troost had men niets aan. En wat bleef er dan over? Niets. Dan wanhoop. Niets dan het gevoel dat iemand alles gemist heeft. Dat iemand weggerukt is, dat je je kans gemist hebt. En zeker als iemand op jonge leeftijd overlijdt. Als je dit leven niet tot in het maximale hebt uitgeleefd, dan heb je eigenlijk alles gemist. Dat is de dood in Thessalonica. De dood als het einde van alles. De dood waarin je vooral verdrietig bent over alle gemiste kansen. En in die stad waar die doffe wanhoop, waar eerlijk gereflecteerd wordt, daar staat een kerk. De kerk van Thessalonica en daar zitten christenen in de kerk. En ja, die gedachte over de dood als het einde van alles, dat krijgt vat op ze. Het krijgt ze in hun greep. Herkenbaar is dat. De tijdgeest om je heen, of je het wilt of niet, die heeft invloed op jou. Zoals de mensen denken om je heen, dan kun je wel christen zijn, anders zijn en toch, het heeft invloed op je. Die tijdsgeest krijgt ook vat op de mensen, op de christenen in Thessalonica, dat gevoel dat je je kans hebt gemist als je sterft. Dat je weggerukt bent voordat het mooiste gekomen is. En wat is voor een christen nou het mooiste wat nog komen zou? Zo christelijk zijn ze natuurlijk wel in Thessalonica. Ze zeggen, ja, de komst van Jezus. Als Jezus komt, als Hij dan op de wolken verschijnt, ja, dan moet je bij zijn. Dan moet je bij zijn als Jezus komt. Maar goed, als je dan stierf, voordat Jezus terugkwam, ja, dan heb je het gemist. Dan ben je weggerukt voordat dat grote moment is gekomen. Ja, in die gedachte, je ziel, hoe zit dat dan met je ziel en je lichaam? Nou, die sterven allebei. Op het moment dat jij sterft, dan sterft je lichaam en daarmee je ziel. Zo is deze gemeente waarschijnlijk gaan denken. Dus maar hopen dat je leeft als Jezus terugkomt. Maar als er dan iemand stierf in de gemeente, dan was je hopeloos. Dan had die persoon wel geloofd en daar had je dan wel wat aan tijdens het leven. Maar goed, als je voor die tijd sterft, toch troosteloos. Paulus, hij hoort het. Waarschijnlijk heeft hij het gehoord van Timotheus, die langs is geweest. En hij zei, Timotheus, ik zie dat zo voor me. Ja, daar in Thessalonica. Dan zijn ze ontroostbaar. Elke keer als er iemand overlijdt. Maar dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Als een gelovige overlijdt, dan is er verdriet, ja. We zien het zelf bij de Heer Jezus, die ook zelf huilde bij het graf. Hij huilde om de dood van de gelovige Lazarus. De dood is niet niks. Paulus zelf die zegt het ook in 1 Korinthe 15. De dood is de laatste vijand die overwonnen moet worden. Maar toch, hoe ingrijpend de dood ook is, als je christen bent, troosteloos, dat is niet nodig, dat hoeft niet. Dat hoeft niet bij iemand die in Christus ontslaapt. dat hoeft niet bij iemand die bij het naderen van de dood hoopt op de Heer Jezus. Bij iemand die misschien wel midden in de aanvechting of midden in de depressie toch hoopt op de genade. Al zie je er misschien voor je gevoel niks meer van en toch hoopt op Hem. Dan hoef je niet troosteloos te zijn. Met andere woorden, deze gemeente van Thessalonica, die kent de diepe waarde van de opstanding van Jezus niet. En Paulus die pakt zijn pen. Die gemeente moet nog wat leren. Moet veel leren, dat zien we ook wel in deze brief. Maar vooral ook dit. Maar broeders, ik wil niet dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Ik wil niet, zegt Paulus, ik wil niet dat u zonder kennis blijft. Ik wil niet dat u zonder deze belangrijke kennis blijft. Waarom niet? Ik wil niet dat u bedroefd bent zoals de anderen, zoals die andere mensen om je heen, die geen hoop hebben. Ik wil niet dat u troosteloos verdrietig bent. Ik wil niet dat u onwetend bent. Ik vond het ook wel een les. Dat is christen zijn. Niet onwetend blijven. Dat is leren. Vroeger werd er wel eens gezegd, als christen kom je in de leerschool van de Heilige Geest. Kom je in de leerschool van Christus. Als christen, dan ga je geloven in de Heer Jezus, wordt de Heer Jezus je enige hoop. Maar wat weet je nog maar weinig. Je hebt nog zoveel te leren. En toch, Paulus die spreekt ze wel aan als broeders. Als broeders in Christus. Dus niet je kennis is bepalend. Niet wat je weet. Sommige mensen doen wel eens zo, hè, van dat je alleen christen kunt zijn als je heel veel weet. Maar deze tekst die zegt, ja, u weet dit niet, maar dat mag niet zo blijven. Die kennis die heb je nodig, dat is het leven als christen. Kennis verzamelen over de waarde van wie Jezus is. Daar begin je mee, daar blijf je een leven lang mee bezig. Niet onwetend willen blijven, niet denken van nou, nu weet ik ongeveer wel hoe het zit met de vergeving van zonde, maar groeien in de kennis van Christus. Het mag niet zo blijven dat je als christen zegt, nou, ik heb wel genoeg aan hem en ik heb ook genoeg van hem. Ik hoef niet meer te weten. Daarom kom je in de kerk om opgebouwd te worden in de kennis van Christus. En zo mag je leren, zodat je steeds meer grond onder je voeten krijgt. En Paulus, die zegt, dat wil ik, dat deze gemeente leert. En zeker op het gebied van de opstanding. En zo begint hij, bij de opstanding. En dat is ook het tweede punt. Hij zegt, hij gaat die gemeente eigenlijk voor. Als een echte leraar begint hij. Hij zegt, dan beginnen we eens bij iets wat jullie al wel weten en ook geloven. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Hij zegt, geloof je dat? Geloof jij nou dat Jezus gestorven is, maar ook leeft? Nou, daar in Thessalonica, daar knikken ze. Zeggen ze, ja, dat is de waarde van het leven voor mij, dat Jezus leeft. En ik hoop dat je hier in Schiedam ook zo knikt. Ja, hij is niet alleen gestorven, maar hij leeft ook. Hoe is dat gegaan? Dat is misschien even goed om te weten voordat we verder gaan. Hoe is Jezus opgestaan? Daar zegt de Bijbel niet zoveel over. Maar toch, in Galaten 1 vers 1 daar staat, God de Vader wekte hem op. In andere teksten staat dat Jezus zichzelf opwekte. Dus je zou kunnen zeggen, het is een werk van God de Vader en de Zoon om hem op te laten staan uit de dood. Hoe dat precies is gegaan, daar zwijgt de Bijbel over. Maar de bewijzen die stapelen zich op. Die stapelen zich op in zo'n weggerolde steen. In die engelen bij dat graf, in die netjes opgerolde doeken. In die verschijningen aan meer dan 500 mensen in die tijd. In het feit dat de mensen daar hun leven voor over hadden. Dan kan het geen mythe zijn. Want je geeft je leven niet voor iets wat je niet werkelijk hebt meegemaakt. Je merkt dat hij leeft. En Paulus die zegt, blijf nou eens staan bij het feit dat Jezus leeft. Niet alleen dat Jezus leeft heeft betekenis voor hem. Maar dat heeft ook betekenis voor jou. Dat heeft betekenis in het feit dat je gaat geloven. Dat komt omdat hij leeft. Dat heeft betekenis voor nu in je leven. Maar het heeft ook betekenis voor je toekomst. Want zoals Jezus is opgewekt door de Vader, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, brengen met hem. Als je in Jezus ontslapen bent. Dat is een hele intieme term. Dit is de kern, dit is het hart van het geloof. Als je vertrouwt op Jezus, dan ben je in hem. En zo mag je dan de dood tegemoet. Als je in Christus ontslapen bent. Als je merkt dat je krachten wijken, dat je lichaamskracht afneemt en dat je dan toch hoopt op de kracht van Jezus. Als je zo leunend tegen hem door de dal van de schaduw van de dood gaat, daar is hij bij. Dat is de praktijk, dat is de belofte. Tot in de dood is Jezus je nabij. Ben je in hem geborgen. Als dat nou je hoop, als dat nou je houvast is, als je nou van die mensen kent die zo leunen tegen Jezus, stierven, dan zegt Paulus, dan zegt het woord ons, dan zullen die mensen, dan zul jij gebracht worden met hem. In hem sterven, gebracht worden bij hem. Met andere woorden, het onderwijs wat Paulus hier geeft, gaat radicaal in tegen die gedachte van die gemeente. Ze dachten dat Jezus je als het ware loslaat, als je sterft. Dan laat hij je los, of hij moet je wel loslaten. Maar Paulus zegt, nee, God laat jou niet los. God zal je wederbrengen met hem. Thessalonica, iemand of u die het sterven van dichtbij kent of daartegen opkijkt. Als je leunt, als je bent in hem, dan raak je hem niet kwijt als je sterft. Of beter gezegd, Jezus raakt jou niet kwijt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat geldt ook in de dood. Ja, wat wordt er dan gebracht bij hem, met hem, als je sterft? Ja, je lichaam sterft. Je hart stopt met kloppen, je hersenen. Er is geen activiteit meer, maar wat gebeurt er dan? Wat wordt er bij hem gebracht? Wij zeggen, je ziel die wordt gebracht met hem. Met andere woorden, de dood is geen eindstation. Je hebt geleund tegen Jezus, je had hem nodig in je leven. En ook in de dood laat hij niet los. Bij en met hem zijn. En als je daarover nadenkt, als je gelooft, dan is dat toch het beste. Dat is toch je verlangen, met hem te zijn. Helemaal. Je tranen afgewist, dat je getroost wordt bij hem. Dat is het verlangen van een christen, ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is de essentie van de hemel. Wie zal mij verlossen, zegt Paulus. Jezus Christus. Hij verlost me niet alleen, hij brengt mij bij hemzelf. Thessalonica, jullie dachten dat iemand die sterft in Christus zijn kans mist. Maar dat is niet waar. Ze hebben hun wens verkregen. Je ziel gaat naar hem, naar de hemel. Maar, wacht even, de opstanding is nog meer dan alleen je ziel naar hem. Er is nog meer troost, dat brengen, dat terugbrengen met hem, dat heeft een dubbele betekenis, zou je kunnen zeggen. Het is er ook nog op een andere manier. En daar gaat Paulus op verder. De Naardense vertaling die zegt het volgens mij wel treffend. Je zult worden meegevoerd. Je zult met hem meegenomen worden. Je zult met hem mee optrekken. Hoe zal dat gaan? Nou, daar gaat Paulus op in vers 15 tot 17. Die uitwerkingen, derde punt. Maar voordat we dit gaan zeggen, zegt Paulus iets opvallends. Hij zegt, want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Dat zegt hij niet vaak. Hij zegt, hij benadrukt hier, wat ik nu ga zeggen, is het woord van de Heer zelf. Zijn de woorden van Jezus. Met andere woorden, hij zegt, dit is niet iets wat ik alleen maar geloof, maar ik heb het ook letterlijk van hem gehoord. Of ik heb het letterlijk gehoord via de discipelen. En dat is wel belangrijk om dit te benadrukken. Want zometeen gaat het over hele concrete dingen die je niet overal in de Bijbel terug zult vinden. Een aantal dingen die hebben een link met een ander gedeelte in de Bijbel. Maar er zijn hier dingen die genoemd worden, die nergens anders staan in de Bijbel. En ik denk dat daarom Paulus benadrukt van dit zijn wel de woorden van Jezus. Ja, hoe zijn het de woorden van Jezus? Er zijn twee verschillende uitleggen. Aan de ene kant denken mensen dat Paulus dit zelf een soort in een visioen heeft gehoord. Misschien wel in toen dat hij in de hemel is gekomen, opgetrokken is, in de derde hemel. Of Jezus, die heeft het aan zijn discipelen verteld en zijn discipelen hebben doorverteld. En dan kom je op de praktijk van die uitspraak in Johannes. Johannes die zegt, er zijn nog veel meer dingen gezegd door hem. Maar die zijn niet opgeschreven. En toch komt dit, wat Jezus gezegd heeft, toch terug. In ieder geval belangrijk. Dit zijn geen fabeltjes. Dit is niet een wens van Paulus. Dit zijn de letterlijke woorden van Jezus. Luister ze als het onderwijs van Jezus. Jezus heeft gezegd dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Wij die levend zullen overblijven tot de wederkomst van Jezus. Dat, hou daar wel eens rekening mee. Dat je levend blijft, dat je nog leeft als Jezus terugkomt. Die mensen in Thessalonica, die leven zo. Die verwachten dat. Dat je met deze ogen Jezus zult zien. Dat je met deze handen je armen zult uitstrekken. En dat je met deze oren hem zult horen. Luther leefde zo. In de verwachting. Hij verwachtte niet dat de 500 jaar reformatie gevierd zou worden. Hij verwachtte dat Jezus kort na de reformatie zou terugkomen. Zouden wij dan niet zo moeten leven? Dat wij die levend zijn overgebleven tot de wederkomst van de Here. Ja, stel je dat eens voor, zegt het woord. Maar weet dan dit, dat wij die overblijven, de ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Ja, dat kan. Als je zo de gedachte volgt, dan ga je ook begrijpen hoe men waarschijnlijk in die gemeente dan denkt, hè? Nou, die ziel die is dan opgenomen in de hemel. En wij die achterblijven, wij hebben een lichaam en een ziel. Ja, dan heb je toch een voordeel. En dan zullen diegenen die ontslapen zijn, die gestorven zijn, ja, die hebben dan alleen maar een ziel. Dat zou toch iets minder zijn. Dan heb je geen ogen meer, dan heb je geen handen meer. Maar slechts een ziel. Maar Paulus benadrukt dat de Heer Jezus heeft gezegd dat wij hen niet zullen voorgaan. Dat wij geen voordeel hebben. Hoe zit dat dan? Zo gaat Paulus verder. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Eerst zegt Paulus, hij zegt, weet hoe het gaat als Jezus terugkomt. Jezus heeft dit zelf gezegd. Als eerste zal de stem van hem gehoord worden. En die stem die staat zo in het Grieks als de stem van een legeraanvoerder die zijn leger bevel geeft om binnen te trekken, om een stad tegemoet te gaan, om te veroveren. En dan begrijp je, die tweede stem, die stem van die aartsengel, dat is de aanvoerder, een van de aanvoerders van het hemelleger, die roept mee. Die roept mee met zijn koning in gehoorzaamheid. En je ziet het gebeuren, dan zal dat hemelleger met Jezus als aanvoerder neerdalen. En als derde, het geluid, het geschal van de bazuin. In die tijd, als je de bazuin hoorde, dan wist je, nu gaat er echt iets belangrijks gebeuren. Een Jood die luistert het iets anders, die hoort de bazuin en die denkt, God is aanwezig. Die drie geluiden zullen klinken. Ja, Paulus lijkt even te onderbreken, hè? Waarom zullen wij die ontslapen zijn niet voorgaan? Hij zegt, ja, die geluiden, die doen ertoe. Wat betekenen ze? En dan komen we wel terug bij het woord, Johannes 5, vers 25. De uren komt en is nu, is nabij. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. De doden die horen de stem van Jezus en die zullen opstaan. Die zullen opstaan. Die levendwekkende stem van Jezus, die zal de doden opwekken. In 1 Korinthe 15, daar staat met de laatste bazuin, dus daar wordt iets anders gebruikt, die stem van Jezus, maar ook met die laatste bazuin, dan gaat er wat gebeuren. Dan zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dus die doden die gestorven zijn, die zullen door die stem, met de stem van die bazuin, zullen ze opgewekt worden. Zoals God toen Adam uit het stof maakte, zo zal hij dat opnieuw doen. Bij het horen van de stem van Jezus. En wij die overgebleven zijn, wij zullen veranderd worden. Wij zullen getransformeerd worden. Wij zullen veranderd worden in een punt des tijds, staat er dan. In een flits, ineens ben je dat lichaam van deze dood kwijt. Dat waarvan je nu zegt, ik wou dat ik verlost was van dat vleeselijke. Als Jezus komt, in één punt, in een milliseconde, ben je het kwijt. En de aarde die zal vol wezen, Thessalonica. Niet alleen met degenen die overgebleven zijn, maar ook al degenen die in Jezus ontslapen zijn. Ze krijgen ook hun lichaam terug. De opstanding is niet een opstanding naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Opstaan. Dat zal gebeuren. Dat is de belofte van dat Jezus leeft. Opstaan, iedereen. En misschien vraag je wel af, ja. Iedereen. Hoe zit dat dan met mensen die niet geloven, die niet in Christus ontslapen zijn? Daniël 12 vers 2 zegt dit. En vele van die die in het stof van de aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven. De een voor het eeuwige leven, maar gene, de anderen tot versmaadheden, tot eeuwige afgrijzing. Iedereen die ooit geleefd heeft, die zal opstaan en die zal horen die stem en die bazuin. Die stem van de engel. Dat zul je horen. Dat machtige geluid. En dan zegt Paulus, zegt het woord ons toe. Mogen wij zeggen op basis van de woorden van Jezus zelf. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. Ja, laat dat even benadrukt zijn. Samen met hen. Samen met hen. Ik heb daarom gedachten, de overtuiging dat er herkenning zal zijn. Herkenning zal zijn tussen de gelovigen. Dat je mensen tegenkomt die je kwijt bent geraakt. Dat je Abraham zult zien. Wij zullen met hen. Misschien dat je wel zegt, ja, maar daar gaat het niet om in de hemel. Het gaat toch om hem. Ja, en toch, Paulus benadrukt het wel. Samen met hen die je nu mist, opgenomen worden. Weet je wat er eigenlijk staat? Een woordje wat aan het begin van de preek veel klonk. Weggerukt. Zo dacht men, hè? Weggerukt en je mist alles. En hij zegt, dat woord, hij speelt eigenlijk een spel met woorden. Hij zegt, weggerukt naar hem. Zij geloofden dat je weggerukt werd van het mooiste wat er was. Weggerukt van. Maar Paulus zegt, weggerukt naar hem. Weggerukt naar het mooiste, het meest glorieuze moment wat je ooit in je leven zult meemaken. Wat is dat, dat weggerukt? Paulus die zegt, de wolken in. De Here tegemoet. De wolken in, dat is oud-testamentisch, zou iemand gelijk zeggen, dat is de aanwezigheid van God. Ja, dat is het. De Here tegemoet. Naar een ontmoeting met hen samen, met alle gelovigen, hem tegemoet. Gebracht met hem. Dus niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam. En tegelijkertijd, als je goed leest, dan is er ook iets onthutsends in dit gedeelte. Want op dat moment ga je ook het verschil zien. Op dat moment komt er een scheiding. Want wie worden er na de Heer Jezus toegebracht? Die geloven. En die niet geloven, die blijven achter. Met andere woorden, waar zul je zijn als Jezus komt? Zul je dan hem tegemoet gaan? Of blijf je achter? Als je hem in jouw leven, in dit leven, koning laat zijn, dan zul je de koning tegemoet mogen gaan. Dan mag je hem tegemoet gaan zoals die kinderen toen Jezus Jeruzalem tegemoet kwam. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Here. En dan mag je als het ware die kleden op de weg leggen. Dan mag je die palmtakken zwaaien. Daar komt hij, maar als je hem niet lief hebt, dan moet je achterblijven. Dan zul je hem zien. Maar je zult weg willen kruipen, dat zegt het woord. Dan blijf je achter, dan staat er in het woord, en de aarde zal rouw over hem bedrijven. Ik heb dat nooit goed begrepen, want ik dacht, ja, maar er zullen toch mensen ook vreugde bedrijven? Ja, maar die mensen worden opgenomen, hem tegemoet. En de aarde, de achterblijvers, die zullen rouw bedrijven. Die willen zich verstoppen, die roepen richting de bergen, valt op ons. Want Jezus komt om te oordelen. Dit zijn feiten. Dit is niet een gevoel. Dit zijn de woorden van Jezus zelf. Maar de Heere tegemoet. Misschien dat u theologisch wat meer weet en dan gaat er een lampje branden bij verschillende. Die zeggen, ja, heeft dat niet te maken met de opname of de rapture, die, zo wordt die in Amerika genoemd, is een hele filmserie over gemaakt, Left Behind, hele boeken over geschreven. En die baseren zich allemaal op dat wegrukken. Ja, en dat daar dan ook een hele periode in de lucht verbleven werd. Maar dan moet je wel luisteren met de oren van iemand uit Thessalonica. Want de Heere tegemoet, de koning naderen die komt met zijn bazuin, dat is voor hun een bekend beeld. Als er een koning kwam en die was bijvoorbeeld weg geweest om te strijden en hij kwam terug naar zijn stad, dan blies hij op de bazuin en dan wist de hele stad, daar komt de koning weer terug. De koning komt weer terug. En degene die in die tijd hem gediend hadden, hem als koning geëerd terwijl hij afwezig was, die werden dan geselecteerd in die tijd. Dan mocht jij vast vooruit. Dan rende je de poort uit en dan ging je de koning tegemoet. Om daar dan te blijven? 1000 jaar? Nee, natuurlijk niet. Om met hem naar die stad te komen. Om dat laatste stukje met hem terug te komen. Om alvast iets te vieren van zijn glorieuze binnenkomst. Dat is wat Paulus zegt. Zo zullen wij weggerukt worden. De hemel, de lucht in. Als je gelooft, zegt het woord, als Jezus terugkomt, dan hoef je niet alleen op hem te wachten, maar zul je dat laatste stuk door de lucht met hem afdalen. Dan mag je getuige zijn van zijn binnenkomst. Niet alleen met je ziel, maar ook met je lichaam. Mag je zien met je lichamelijke ogen. Wat mag je zien? Nou, elk woord wat Paulus hier gebruikt is van veel waarde. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. In de lucht. Het woord wat Paulus hier gebruikt, dat duidt op wie er in de lucht zijn. Wie zijn er in de lucht? In Bijbelse taal zeggen we, ja, daar heersen de machten, hè? De geestelijke boosheden in de lucht. Een verklaring die zei, the demon's home ground. Daar waar de duivel heerst. Maar daar zul je bij zijn. En dan zul je zien hoe hij als koning daar door de lucht gaat. En hoe de duivel uiteindelijk echt het onderspit delft. Nu strijdt de duivel nog. Nu schiet hij zijn pijlen. Nu zift hij je nog. Maar je mag dan getuige zijn. Dat hij werkelijk definitief afrekent met de duivel. En zo mag je met hem afdalen. Zo mag je met hem afdalen. En zo zullen wij altijd met de Heere wijzen. Zo aanwezig bij zijn terugkomst. Erbij zijn als hij terugkomt op aarde. En zo zal die tijd van altijd aanbreken. Dan krijg je wat je verlangt. Als het goed is, als je hier zit, dan zeg je, ik wens Jezus te zien. Daarom kom ik in de kerk. Omdat ik meer van hem wil horen. Maar dan zullen mijn ogen hem zien. Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan mogen we altijd bij hem wezen. Het is mijn goed, mijn zaligst lot. Nabij te wezen bij mijn God. Dan volledig, met alle zintuigen. Nu met het hart, onzichtbaar. Dan met alles aan je, mag je getuige zijn dat hij bij je is. Geen dalen meer. Niet meer die periodes van dat je zegt, ik geloof het wel, maar het is mijn gevoel ver weg. Alleen maar aanwezigheid. Zichtbaar. Tastbaar. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan. Dus. En dan volgt de oproep, nog kort het vierde punt. Als dit nou je toekomst is, ongeacht of je sterft of blijft leven tot de wederkomst, in die tussentijd, troost elkaar. Troost elkaar. Troost. Wanneer heb je dat nodig? Als je verdrietig bent? Ja, juist dan. Troost elkaar. Hoe moet je elkaar troosten? In die tweede eeuw, in de tijd kort daarna, ik kwam een brief tegen. Ik zeg het maar om het contrast helder te maken. Van een man aan een stel die een jong kind was kwijtgeraakt. Het kind was overleden. Die ouders vroegen zich af of dat het hun eigen schuld was. En die man die overtuigt ze dat het hun schuld niet is. En dan sluit hij de brief af met deze woorden. Troost jezelf. Troosten met dat het jouw schuld niet was, maar je bent hem wel kwijt. Toen dacht ik, wat voor troost is dat nu eigenlijk? Troost jezelf. Moet je jezelf maar troosten? Nee, het woord die zegt, troost elkaar. Zoek elkaar eens op. Juist in de tijd waar de dood dichtbij komt. Troost elkaar niet met holle wensen. Niet met verlangens of gevoelens. Maar troost elkaar met deze woorden. Mag ik het eens heel praktisch maken? Ik denk dat wij rond de dood van een gelovige dit gedeelte moeten lezen. Herlezen. Om zo met deze woorden van Jezus elkaar te troosten. Niet te troosten met gevoel. Niet te troosten met alleen een arm. Maar je mag ook spreken. Als de dood er is, wordt er veel gezwegen. Maar dat mag ook. Dat is ook goed. We moeten niet te snel spreken. Maar we moeten ook niet nalaten om te spreken. Niet met onze eigen woorden, maar met de woorden van Jezus zelf. Met het feit dat diegene die je kwijt bent geraakt, dat je die eens zult ontmoeten. En dat je samen hem mag ontmoeten. En dat je samen met hem naar beneden mag gaan. Dat je samen met hem, met haar, getuige mag zijn dat hij alle macht overwint. En dat je samen met die persoon altijd met de Heere mag wezen. Gemeente, dat is werkelijke troost. Dat is troost gebaseerd op de belofte van Jezus zelf. En zo mogen wij rouwen. Wij treuren. We zijn verdrietig. Maar niet zoals degene die geen hoop hebben. Amen. Laten wij de Heere danken. Heere, u alle eer, u alle lof, want het zijn uw eigen woorden. Wat een belofte. Wat is uw woord vol van toezeggingen, vol van vaste grond. Voor hen die op u vertrouwen. Heere, dan eindigt de dood niet met de dood. Maar dan is de dood een overgang tot het leven. En dan wachten wij tot die dag dat u terugkomt. En dat we weer met onze lichamen verenigd worden. Een lichaam zonder zonde, zonder gebrek. Een lichaam wat werkelijk toegerust is om u volkomen te dienen, samen met hen die in u ontslapen zijn. Heere, wij danken u voor dit onderwijs. We bidden u voor hen die niet geloven, voor wie u, de Heere Jezus, uw opstanding geen waarde heeft. Heere, we huiveren als we daarover spreken. We dragen hen op aan u, Heere. Grijpt u in. Laat u hen zien wat het is om te sterven zonder u. Maar laat ze vooral zien de rijkdom die er is bij u. De levende Jezus, u die vergeeft. U die leven geeft. U die de opstanding geeft. U die de opstanding bent. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73, vers 1 en 13. Soms kun je wel eens een donkere weg hebben, wel eens geen perspectief hebben. En daar is Psalm 73 ook heel eerlijk in. Psalm 73, vers 1 spreekt daarover, maar het mag ook eindigen met vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? 31 van Psalm 73.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.